Welkom bij de aflevering van 13 juni. Welkom, Umer.
Welkom.
Hoe is het? Ik heb gehoord dat het daar mooi weer is.
Ja, het is echt fucking lekker weer, man. Het is zon schijnt, iedereen is blij, iedereen is buiten.
Ja.
Dus ik ben ook echt aan het genieten eigenlijk. Ik heb de hele dag met Mushu in de zon gelegen vandaag. Dus ja. Hoe is het in Spanje? Is het waarschijnlijk fucking heet daar ook?
Het is hier echt 35 graden of zo. Dus dat is...
Oh, damn.
Even kijken hoor. Dit is... Oké, we beginnen met een tweet van Weird Duck. Hij zegt...
Ja.
Een vriend van mij, die heeft 2 vaccins gehad. 2 boosters. 1 keer COVID. En die heeft nu weer COVID. En hij riep op Twitter om mensen... Zeg maar dat mensen zich aanmelden bij hem. Omdat hij daar een Telegraaf-artikel over wil maken. Over mensen die nog... Na 4 keer een vaccin nog steeds corona hebben.
Ja.
En ja, wat vind jij hiervan?
Ja, ik vraag me af wat Weird Duck al die tijd heeft gedaan. Dat hij zeg maar al die tijd dat mensen het hadden over het feit dat een vaccin het niet garandeert dat je COVID niet kan krijgen, zeg maar. Dat heeft hij waarschijnlijk niet meegekregen. Maar als die vriend zo... Ja, zo vaak COVID krijgt, ondanks dat hij zo vaak gevaccineerd is, ja, dan zal hij wel tussen veel mensen zitten die besmettelijk zijn geweest. Ik bedoel, ik ben ook fucking vaak gevaccineerd. Ik heb ook nog steeds geen COVID gehad. En sowieso met de hoeveelheid besmettingen die we hebben gehad, zijn de mensen die nog steeds geen COVID hebben gehad best wel zeldzaam. Maar ik bedoel, het komt heel vaak voor dat mensen die gevaccineerd zijn nog steeds COVID krijgen. Alleen je hebt er gewoon minder schade van, weet je?
Ja.
Dat is gewoon de tweede aflevering van de podcast, Weird Duck. Als je die terugluistert, dan hebben we het daarover. Dus, maar ja, het is gewoon, weet je, grasping naar possibilities van... Oh ja, kijk, je kunt nog steeds COVID krijgen als je gevaccineerd bent. Ja, ja dat weten we, ja.
Ja, er is een nieuwe soort van nieuwe coronagolf opkomst. De besmettingen stijgen weer. In Spanje zie ik ook weer mensen ineens weer een mascarilla, dat noemen ze hier zo, mondkapje dragen. En het is sowieso verplicht in apotheken, alle horeca-medewerkers dragen er een. Het is verplicht in de taxi, anders kom je echt niet in een taxi. We waren dus uitgegaan eergisteren en het was 7 uur 's ochtends of zo toen we uit de club kwamen en... We werden gewoon door elke taxi geweigerd zonder masker. En dan hadden we echt met heel veel smeken en moeite hadden we eentje gevonden die ons accepteerde. Maar er was een politiecontrole op de weg. Die man was helemaal in paniek. Maar hij had gelukkig nog ergens in een dashboard of zo, had hij zeg maar zo'n pakje maskers. Dus hij ging in alle paniek zo naar ons gezicht zo gooien, die maskers, zo naar achter, van doe snel masker op. En Tim was aan het slapen, die was helemaal naar de getver, die snapte niks van wat er gebeurde. Ik ging zo dat pakje zo scheuren en in 2 seconden had ik een masker op, had Tim een masker op en kregen we zeg maar geen boete. Maar hier zijn ze echt heel streng met die dingen. En nu ik ook iedereen weer in masker zo zie lopen, ook... ook als je naar een restaurant gaat en zo. Sommige mensen dragen er wel 1. Ook al zijn ze buiten op het terras en zo. Velen nog niet hoor. Maar het is ook... Ja, er is niet echt een touw aan vast te knopen. Want in de club mag je elkaar helemaal aflebberen. En weet ik veel wat. En buiten de club, in de taxi, moet je ineens een masker. Er is niet echt een logica achter, zeg maar.
Ja, sowieso. Je kan het nooit helemaal doorvoeren. Dat het overal verplicht is. Maar... ze doen gewoon wat ze kunnen. En weet je, kijk, locaties als een club of zo, dat kan je gewoon ontwijken. Maar dingen als openbaar vervoer, dat kan je gewoon niet ontwijken in je normale leven.
Ja.
Dus het zijn meer de echt hele publieke dingen waar je echt gebruik van moet maken om een normaal leven te hebben, waar ze dat verplichten, denk ik. Maar diezelfde op Mars, je ziet het nog niet echt in Nederland. Dus het valt op zich hier nog wel mee.
Volgens mij gingen de besmettingen wel omhoog nu.
Ja, maar echt heel lichtjes. Dus op een grafiek is het nog steeds vrij
niet
te zien, zeg maar.
Jij denkt niet dat er een nieuwe lockdown komt of zo?
Oh, het kan altijd. Maar kijk, bijvoorbeeld, even kijken. Neem eens een tijd. In april hadden we bijvoorbeeld 10.000. Op april op zijn laagst, dus toen het net voorbij ging, hadden we zo'n 10.000. Op zijn hoogst hadden we zo'n 100.000 besmettingen per dag. Mm-hmm. We zitten nu op 1.000 of zo. Of 2000 volgens mij, sinds 2 dagen. Dus het kan sowieso weer omhoog komen. Dat kun je ook wel verwachten. Alleen...
Overal zie je weer die krantenartikelen met dit najaar weer een coronagolf, dit en dat.
Ik denk dat het Ik denk dat het wel zal meevallen. Zolang er veel mensen geboosterd zijn, zal het wel meevallen. Want we hebben gezien dat de druk op de IC. Kijk, die laatste golf die we hebben gehad, die was echt gigantisch.
Ja.
Weet je? En de druk op die. Als we die druk. Als we geen gevaccineerden hadden, was die druk op de IC op dat punt ook veel hoger geworden. Maar het viel op zich wel mee. Ook qua hoeveelheid doden en zo.
Ja.
Dus ja. Tot nu toe hebben de meeste mensen het ofwel gehad of ze zijn gevaccineerd. Dus het zal gewoon net zo zwaar worden als een zware griepgolf waarschijnlijk. Maar ik verwacht niet dat we opnieuw een grote lockdown ingaan. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ik denk dat de economie dat ook niet echt aan zou kunnen.
Ja.
Maar ja, maar het is ook grappig, hè? Want het was altijd van, oh ja, kijk, in de zomer verdwijnt het, want de zon doodt het virus. Dat was altijd die rechtse talking point, mm-hmm. van ja, het is gewoon een winterziekte. En nu krijg je een opmars midden in de zomer en dan zijn het dezelfde mensen die het nog steeds gebruiken. Maar ja.
Nou, ik wil overstappen op een heel leuk bericht dat we hebben gekregen. Ik had het je volgens mij al via de WhatsApp gestuurd. Hallo ja. Lale, met veel plezier luister ik naar je podcast die je samen met Ummer uitbrengt. Er zijn zoveel momenten dat ik in de lach schiet, niet normaal. Keep going, dus dat is heel aardig. Mocht het interessant lijken, dan heb ik een aantal kijkersvragen. Wellicht is het een toegevoegde waarde. Hoe hebben Ummer en jij elkaar leren kennen? Misschien leuk voor ons om dat stukje mee te krijgen. Ja, volgens mij hebben we dit al een keer verteld.
Ja.
Naar mijn weten wel. Maar wij zaten dus, lang verhaal kort, we zaten samen jaren geleden in een Facebookgroep genaamd Ex-Moslims in Nederland. En ja, vandaar dat we elkaar kennen, eigenlijk. En
ja.
Tweede vraag, waarom zitten sommige mensen zo lang op de wc? Soms wel een uur lang, voornamelijk mannen.
Ja, dat klopt.
Yeah.
Ja, mannen zitten tot wel 2 keer langer op de wc dan vrouwen.
Maar is het niet gewoon omdat ze op hun telefoon zitten?
Ja, kijk, er zijn mensen die vanwege gewoon darmproblemen heel lang op de wc moeten zitten. Maar ja, dat is bij vrouwen en mannen wel een beetje gelijk, denk ik. Maar mannen, tenminste ik ben gewoon een hele snelle poeper, weet je.
Ja.
Dus bij mij duurt het nooit zo lang. Maar ik zit ook wel eens een kwartier op de wc met beide ellebogen op de knieën een spelletje te spelen of een artikel te lezen of whatever. Dus bij mannen komt dat veel vaker voor. Heb jij wel eens dat je van de wc afkomt en dat je benen slapen bijvoorbeeld?
Nee, nog nooit.
Dus bij mannen is dat super bekend, omdat mannen dus altijd zo met de ellebogen op de knieën gaan ze op hun telefoon zitten en dan sluiten ze die bloedafvoer af op de voeten en dan als ze opstaan slapen hun... Ik ben zo 2 keer in mijn leven zo op mijn bek gegaan nadat ik de wc uitkwam, omdat ik mijn benen niet meer voelde. Ja.
Weet je... Ja, ik zei net al, ik heb vaak kramp in mijn benen, maar nooit in de wc of zo. Ik had het in het vliegtuig naar Spanje, had ik echt heel veel kramp. En dan ging ik zo, iedereen dacht dat ik een of andere hartaanval kreeg. En dan hou ik zo Tim vast, zeg ik, is het alsof ik ga bevallen of zo. Maar het doet zoveel pijn als je kramp hebt in je voet of zo. Het is gewoon, ik snap niet waar die pijn vandaan komt, vind ik wel interessant.
Ja, ja, ja.
En trouwens, er gebeurde ook nog eens iets anders verschrikkelijks. We waren in de rij op de airport. We gingen trouwens niet via Schiphol vliegen, want dat is echt een chaos. Dus we gingen via Eindhoven. En er was een vrouw voor mij in de rij en die kreeg ineens een epileptische aanval. Maar die ging zo, brrr, weet je wel, helemaal zo beginnen te trillen. En die ging keihard met haar hoofd op de tegel vallen van de vloer. Maar echt voor mijn neus. En ik dacht, ik ging gewoon helemaal...
Maar we hebben er niet opgevangen.
Nee, ze viel zeg maar sneller dan dat je ooit kon reageren. Ze viel zeg maar...
Je moest gewoon onder er springen zo. Dan zou je van die krantenartikelen lezen van... Ja, Gül, red leven. En zie je zo camerabeelden dat je zo slow motion springt.
Ik was zeg maar niet eens met mijn lichaam naar haar gedraaid. Dus dat kon onmogelijk. En er was wel iets te veel afstand tussen zeg maar. En zij ging zeg maar echt zo binnen 1 seconde zo pat, zo rechts. Zeg maar echt zo rechts.
Dus als we oké bij de uiteindelijk?
Ik weet niet, uiteindelijk ging iedereen naar haar toe rennen. Er was een soort ambulance of zo. Ze had een klein kindje bij haar, echt zo'n jochie van 8 of zo. Vond ik echt heel zielig. Die kreeg helemaal rode wangetjes en zo. Ik denk dat het zijn moeder was. En volgens mij is hun... Ja, ik weet niet of je zo nog het vliegtuig in mag, maar ik denk het niet.
Ja, waarschijnlijk niet.
Maar op een gegeven moment... haar ogen waren nooit dicht of zo. Dus op een gegeven moment, na 1 minuutje of zo, keek ze zeg maar steeds zo rond en zo. Dus ik dacht, ze is niet dood of zo. En ze leek er ook best... ze lag er best rustig bij. En ze kreeg een soort, weet ik veel, een kussentje en een ijszakje en zo. Ik weet niet precies wat er aan de hand was, maar... Ze bleef zo even... Ze bleef zo een kwartier liggen of zo. En daarna ging ze gewoon weer opstaan. En ik weet niet of ze zo het vliegtuig in mag eigenlijk.
Ja, hangt vanaf wat ze heeft. Als het gewoon een normale epileptische aanval is.
Ja.
Kan zonder toezicht wel...
Ik weet niet zoveel van epilepsie, maar dat is toch gewoon dat je af en toe zo'n aanval krijgt?
Ja, het is een soort van kortsluiting in het brein. Het zijn een soort van misfirings. Misfirings. Een soort van, ja, gewoon signalen die verkeerd gaan. Het is gewoon breinactiviteit die op hol slaat. Het zorgt ervoor dat heel veel dingen gebeuren, zoals dat je controle over je spieren verliest, dat je lichaam verkrampt.
Ja.
En,
maar daar heb je toch wel medicatie voor? Had ze dan er medicatie vergeten of zo?
Je hebt er heel veel verschillende. Je hebt medicatie tegen epilepsie. Je hebt breinimplantaten. We hebben letterlijk implantaten waarbij er twee kabels echt diep in je brein gaan. Dat heet deep brain stimulation. Mm-hmm. Die dan zodra zo'n kortsluiting gebeurt, stuurt het een. Stuurt die machine, die sensor als het ware, die stuurt dan ook elektrische signalen terug om het een beetje te cancelen, zeg maar. Je hebt allemaal verschillende manieren, maar het is heel divers, want het is een vrij wijd veld van neurologische aandoeningen. Mm-hmm. En sommige mensen zitten er echt heel lang mee. Daarom, als je games speelt, zie je dat wel vaak, maar wanneer je met games begint, heb je vaak van, pas op voor als je last hebt van epileptic seizures, pas op met dit spel. Heb je ook soms in films, want heel veel dingen kunnen het activeren, zoals heel snel flitsende lichten, dat soort dingen. Daar moet je gewoon mee oppassen. Dan kijk je ernaar en dan zit je gewoon opeens in een epileptische aanval. Dus het is wel echt een vloek om mee te leven.
Ja, goed. Maar we hadden het over naar de wc gaan. Oké, mannen gaan vaker langer naar de wc. Maar is dat dan omdat ze gewoon moeilijker poepen omdat ze man zijn? Of wat is het?
Nee, omdat ze gewoon sneller afgeleid zijn. Dus wij doen dat soort dingen. Weet je, vroeger toen er geen tv's, telefoons bestonden, dan ging je gewoon een krant lezen of een boek. Of de ingrediënten achterop de luchtfrisserflesje.
Ja.
Wat ik altijd deed. Weet je, dat soort dingen. En tegenwoordig heb je gewoon veel afleiding. En het is ook zo dat de wc, ja, dit is gewoon een theorie van mij hoor. Maar ik denk dat de wc voor veel mannen ook soort van een toevluchtsoord is. Mm-hmm. Want niemand valt je lastig in de wc.
Ja.
Zeg maar, weet je. Als je een vrouw hebt en je hebt kinderen, je bent naar thuis gekomen. Weet je, je wilt even iets voor jezelf. De wc is de enige kamer in het huis waar niemand zich, zeg maar, je komt storen als je de deur op slot doet.
Ja.
Van, hé, wat ben je aan het doen?
Klopt.
Weet je, want je zit in de wc. Je moet die persoon gewoon laten, hoe lang ze ook willen.
Ik heb dat gevoel altijd als ik uit eten ben of zo met een grote groep. En na een tijdje denk ik, ik heb zoveel gepraat. Ik ben moe van mezelf. En dan zeg ik altijd van, ik ga naar de wc. Zodat je even 5 minuutjes even tot je, weet je wel, tot rust kan komen.
Ja. Ja, precies. En dat is de cultuur die wij ervan hebben gemaakt. Hè? Dus in andere culturen was op naar de wc gewoon wat socialer. Dan deed je het gewoon met mensen naast elkaar en zo. De Grieken en zo deden dat. En wij hebben er een soort van een kleine meditatiehutje van gemaakt. Waar je gewoon helemaal zen even jezelf kan zijn.
Ja, behalve op Turkse en, bruiloften. Want soms dacht ik van, oh, laat ik naar de wc gaan. Daar is het lekker rustig. Iedereen zat daar te roken, die vrouwen. Ja. Het was gewoon één grote, hoe noem je dat? Één grote wolk in die wc. Ja,
buurthuis gewoon.
Maar echt, het stonk, jongen. En dat is ook weer dat hypocriete van die Turkse cultuur. Want buiten zaten al die mannen te roken. En in de wc zaten al die vrouwen bij elkaar. Terwijl iedereen weet dat je rookt. Dus waarom rook je niet gewoon buiten? Ik snap dat nooit. Ik heb dat nooit begrepen.
Ja.
Het is iets van schaamte of zo voor vrouwen, denk ik. Of ik weet het niet.
Ja, sowieso. Er wordt op neergekeken als je als vrouw rookt. Dan ben je gewoon een...
maar je doet het toch al. Dus ja, ik weet het niet.
Ja.
Over roken gesproken. In Spanje rookt echt iedereen. Echt iedereen, van kinderen van 14, 15, 16. Ik was dus uitgegaan, iedereen is aan het roken, maar ook bij uit eten gaan en zo. Op een gegeven moment zit gewoon iedereen te roken, behalve ik. En ook bij het uitgaan, mensen komen naar mij toe, mag ik 1 sigaret en zo. En ik zeg, ik heb niet, maar ze geloven me niet. Ze denken dat ik lieg of zo. Ze kunnen zich hier gewoon niet voorstellen dat je niet rookt. Het is zo erg van de cultuur. Maar ik denk dat daarom iedereen ook, het valt me ook bijvoorbeeld op bij het uitgaan, iedereen is super slank en zo. Ja, ik weet niet. Misschien is dat de reden. Maar ook die vapes of zo. Ik las gisteren een paroolartikel van, want jij zei ook vorige podcast dat er minder gerookt wordt en dat die prijsstijgingen en die plaatjes erop en zo juist allemaal helpen, die maatregelen. Maar ik heb dus laatst in het parool gelezen dat er meer wordt gerookt dan ooit.
Ja, ik wilde toen dus ook zeggen dat gewoon die prachtige ontwikkeling toen zeg maar een halt toe is geroepen. Want sigaretten roken is inderdaad minder cool geworden. Maar omdat de sigarettenindustrie zichzelf heeft gerebrand, zeg maar, met vapes met felle kleurtjes en lekkere smaakjes en dat soort dingen, hebben ze wel die jongeren weer helemaal meegenomen daarin.
Ja.
Dus dat is best wel kut, als het ware. Ja. Maar ja, daar gaat uiteindelijk ook hetzelfde gebeuren, denk ik. En ergens, kijk, de studies zijn nog niet echt helemaal over eens, want we weten nog niet wat de... Kijk, zo'n nicotinevloeistof, daar zit gewoon nicotine in en dan propyleenglycol, dat is een soort vet, dat zit gewoon een soort olie, dat zit in van alles. En smaakjes. En we weten nog niet echt wat die effecten van al die dingen zijn. Maar ik weet wel dat de hoeveelheid schadelijke stoffen met normale sigaretten ook al vele malen hoger is. Mm-hmm. Dus we gaan in de toekomst waarschijnlijk hele nieuwe soorten ziektes krijgen die we bij rokers zien, omdat er voornamelijk geveept wordt. Maar dat is echt fucked up. Maar ja, daar kun je echt vrij weinig aan doen ook.
We hadden een keer een discussie met jou. Ik weet nou niet of dat de verloren aflevering was, maar of sigaar en sigaretten hetzelfde zijn. Maar ik hoor van iedereen dat je een sigaar niet kan inhalen, dus... Dat het echt...
Ja, ik weet niet. Mijn vader inhaleerde het altijd. Maar ook al zou je het niet inhaleren... Kijk, zelfs snus, zeg maar... Dat is heel populair in Scandinavië. Dat zijn gewoon zakjes tabak wat je tussen je lippen doet.
Ik heb het
doet,
gelezen,
zeg maar.
In Parool.
Ja, dat is nog steeds even schadelijk als... Het is niet longkanker die je ervan krijgt. Maar het is nog steeds exposure. Kijk, die stof is gewoon schadelijk. En dan maakt het niet uit of het nou je longen op gaat fokken... Of de soft tissue in je mond, weet je. Het gaat gewoon kanker veroorzaken ergens. En of dat nou keelkanker, mondkanker of longkanker is, gaat het wel kanker veroorzaken.
Ja.
Want het is gewoon van, ik slik de rattengif niet in. Ik gorgel het alleen maar. Ja.
Ja.
Ja, het is nog steeds wel rattengif. Als je het lang genoeg doet, ga je er nog steeds wel aan dood. Dus er zijn wel... Kijk, er zijn manieren geweest. Dus Philip Morris, het bedrijf, het gemoederenbedrijf achter alle sigarettenbedrijven. Ze kijken naar heel veel verschillende manieren om sigaretten te redden, zeg maar. Mm-hmm. Want ze verdienen er heel veel geld aan. Dus er zijn bijvoorbeeld manieren om de tabakplant te genetisch modificeren. Waardoor er zijn bepaalde stoffen erin, nitrosamines, die dus kanker veroorzaken. Waardoor je die stoffen kan verminderen. Het zal nog steeds kanker veroorzaken, maar het zal ietsje minder schadelijk worden. En ik denk dat de tabakindustrie ook die kant op gaat. En dat doen ze nu met vape juices ook. Dat is gewoon veel beter te controleren, want je maakt die stoffen zelf. Mm-hmm. En het is ook veel simpelere compositie. Dus het is iets wat je kan verbeteren. De gezondheidseffecten van kunt verbeteren op de lange termijn. En dat is een soort van hun toekomstvisie. Maar dat is meer wat ze naar buiten
produceren. Ik denk echt dat natuurlijk er een soort gat in de markt is, inderdaad, voor een soort van niet schadelijke sigaretten. Als je dat uitvindt, dan ben je gewoon multimiljardair. Kan jij dat niet maken?
En het zal, het zal altijd wel een soort van schadelijk zijn.
Ja.
Maar je kan het zoveel mogelijk minimaliseren. Weet je, een beetje als, kijk, koffie is ook niet, weet je, elke dag aan koffie verslaafd zijn is ook niet heel gezond. Maar we ervaren de nadelige gezondheidseffecten zijn niet zo groot.
Hoezo
dat
is koffie niet
zien.
Gezond? Koffie is toch hartstikke gezond?
Nee, koffie is niet
Koffie heeft
gezond.
Allemaal stoffen die super gezond zijn? Of ik heb dat een keer gelezen.
Ja, maar het heeft ook stoffen die allemaal niet gezond zijn. Kijk, sowieso ben je lichaam aan het overstimuleren. Mm-hmm. Je probeert
maar
allemaal
bij sommigen is dat heel handig, zoals bij mij. Ik,
100%. Maar dat is ook, kijk, nicotine is ook voor heel veel mensen heel handig. Mm-hmm. Maar zelfs als je nicotine heel gezond zou maken, als het ware, zou je er nadelige effecten aan ondervinden. Want uiteindelijk spreek je van een verslaving. Want het is allemaal drugs, weet je. Kijk, cafeïne, dat plakt gewoon in jouw brein op dezelfde plek waar normaal een stofje plakt die jou laat merken dat je moe bent. Mm-hmm. Zodat die stof daar niet meer kan plakken, want cafeïne houdt dat bezet. Zodat jij niet voelt dat jij moe bent. Je lichaam is moe, maar je voelt dat niet, zeg maar.
Ja.
Dus in geen enkel opzicht is dat echt... Ja, het is alleen chill in een soort van kapitalistisch systeem waarvan je verwacht wordt dat je altijd op top prestatie presteert, zeg maar.
Ja.
Maar verder is het niet echt dat je zou zeggen van ja, het is echt meer mensen die dat moeten doen.
Ja, maar dat is dus echt een gat in de markt.
Ja.
En je hebt ook allerlei manieren om het sierlijk en charmant te maken of zo. Je hebt bijvoorbeeld die Vogue sigaretten, die lange, weet je wel, die vrouwelijke, die een heel lekker geurtje hebben of zo. Ik weet niet.
Ja.
En ik weet niet precies wat het verschil is hoor, maar het is wat langwerpiger.
Ja, kijk,
het
is ook van, je zou de manier om nicotine... Je kan nicotine op allemaal andere manieren. Je hebt nicotine kauwgoms, die zijn heel populair en zo. Maar het probleem is dat het coole van roken is dat de rook uit je mond komt. Mm-hmm. Dat is het hele idee ervan. Het ziet er gewoon cool uit.
Ja.
Dus als je met een alternatief komt, moet er ook rook uit je mond komen. Dus het moet in de vorm van damp zijn. Dat wil je uiteindelijk sowieso, want rook is altijd schadelijk. Dus ja, het vapen gaat in dat opzicht de toekomst hebben. En je kan ook, weet je hoeft niet per se alleen nicotine te vapen. Je zou allerlei, ja, weet ik veel, bepaalde... Je zou een soort van menthol kunnen gaan vapen of zo, ja. Weet je? Van alle,
gewoon een soort helemaal geen... ja, smaakje of zo, ik weet niet. Je had de shisha pen, dat was toen ik op de middelbare school zat. Ik weet niet in hoeverre dat anders is dan het vapen, maar...
Ja, kijk, je kan via de longen kun je heel veel stoffen opnemen. In Amerika bestaan zelfs vitamine B12 vapes, waar gewoon geen nicotine in zit, maar het is gewoon vitamine B12. Oh. Maar dat inhaleer je
dus
dan.
Dus het bestaat al, gezond roken.
Ja, maar daarom, dat is eigenlijk niet echt roken. Het is gewoon hetzelfde als een stoombad of zo met vitamine B12.
Ja.
Dus je kan allemaal verschillende alternatieven doen. Maar het is zeg maar de drager die je gebruikt. Want bij e-juices gebruik je dus propyleenglycol. En daarvan weten we niet wat het precies doet. En het probleem is ook met stoffen. Kijk, je kan één stof erin doen, maar wanneer je een stof verhit, verandert dat in allemaal andere stoffen. Dus dat kan veilig zijn, maar de stoffen waarin het verandert, kunnen dan weer onveilig zijn. Dus, maar ja, dat gaat de tijd allemaal brengen. Ja. We gaan allemaal alternatieven maken die in het eerste opzicht misschien gezonder lijken en later ondervinden we de dingen. Het zijn gewoon experimenten waar de hele wereld aan meedoet.
Ja, ja, ja. Maar weet je wat ik dus niet echt begrijp, zeg maar? Wij zeggen allemaal roken is echt heel ongezond en zo. Maar er zijn mensen die gewoon nu 80 zijn en heel hun leven hebben gerookt, een pakje per dag. En die zijn nog steeds niet dood. Dus in hoeverre is het eigenlijk heel ongezond? Ja, ik vraag me oprecht af.
Nee, oké, roken is gewoon 100% ongezond. Je kunt de schade in iemands lichaam door roken kun je meten na één sigaret. Mm-hmm. Kun je gewoon na één sigaret kun je dat gewoon
maar
meten.
Maar dan zou toch iedereen dood neer moeten vallen op hun, weet ik veel?
Nee, absoluut niet. Want je hebt gewoon mensen die... Kijk, sowieso bestaat er genetische risico. Hè? Dus er zullen mensen zijn die veel gevoeliger zijn voor schade daardoor. En mensen die daar niet gevoelig voor zijn. Kijk, jouw lichaam heeft allemaal dingen waar je helemaal niks van weet. Jouw lichaam zou veel slecht... Kijk, er ontstaan altijd gewoon tumoren in het lichaam, dingen die mogelijk kanker kunnen zijn en jouw lichaam vernietigt het. Jouw lichaam zou daar 20 keer beter in kunnen zijn dan mijn lichaam. Mm-hmm. Je hebt helemaal geen idee, weet je? Dat betekent dat jij gewoon 20 sigaretten per dag zou kunnen roken en ik 0, maar ons kankerrisico bijna hetzelfde is of zo.
Yeah.
Dus het is een heel groot aspect, zeg maar. En daarom wil je kijken naar grote hoeveelheden data. Want kijk, je moet altijd oppassen wanneer iemand je enkele voorbeelden wilt laten zien, want Als het antwoord juist was, zou je geen enkele voorbeelden laten zien, maar gewoon van hier, kijk, dit zijn 50 miljoen mensen en dit is het resultaat. Dat is hoe je de waarheid normaal zou zien. En gewoon in alle landen waar mensen veel roken, leven ze niet lang. Kijk, je zegt ook van ja, in Spanje roken ze meer. In Spanje roken ze ongeveer 2 keer zoveel. Eigenlijk precies 2 keer zoveel als in Nederland. Wij zitten op 12%.
Mm-hmm.
Wij zijn het 1 na minst rokende land. Zweden is 7%. Daar roken ze het minst. En Spanje is 25%. Maar de landen die aan de top staan, dat is Griekenland bijvoorbeeld met 43%. Dat is Griekenland, Bulgarije, Kroatië,
Turkije
Latvia,
ook wel,
Tsjechië,
denk ik.
Ja, in deze lijst staat geen Turkije. Mm. Maar zeg maar, het zijn de landen die en armer zijn en het qua obesitas en sowieso gezondheid in het algemeen veel slechter doen. Daar wordt gewoon veel meer gerookt. En aan de landen waar mensen het langst leven en het gezond zijn, Denemarken, Finland, Nederland, Zweden, mm-hmm. UK, weet je. Dat zijn allemaal landen waar ze het minst roken.
Ja, maar je hebt ook allerlei andere factoren, toch, of niet?
Oh ja, 100%. Alleen, je kan het heel makkelijk terugzien in... Kijk, over het algemeen heb je in een land, zolang je niet... Kijk, we hebben in Nederland bijvoorbeeld geen zware industriële industrieën, want het zijn bijvoorbeeld dingen die voor longschade bij mensen heel veel zorgen.
Ja.
Dus je kan heel makkelijk zien van oké, wat is de hoeveelheid longpatiënten in een land? En dat kun je heel makkelijk koppelen aan sigaretten. Ik bedoel, dat is data die al langer dan 50 jaar bekend is. En zeg maar, zijn sigaretten ongezond is climate change real van de tabakindustrie 40 jaar geleden, 50 jaar geleden. Ja. Dus dat hebben ze ook heel lang proberen door te pushen, van dat het absoluut niet het geval is. Maar ja, we weten dat echt 100% zeker. En als je in je longen kon... Er zijn letterlijk... je kan op YouTube gewoon filmpjes zien van een camera die in een long binnengaat, waar je dan kan zien van hoe de long eruit ziet van binnen. Met al het teren, dat is best wel veel. En dat weten mensen ook. Als je stopt met roken, Toen ik een periode was gestopt, had ik dat. Als je stopt met roken, dan hoest je letterlijk teer uit. Omdat je longen zichzelf proberen schoon te maken. En je hoest letterlijk, je krijgt gewoon een soort van galspuug, waar gewoon zwart in zit.
Ja.
En dat zit je gewoon maandenlang eruit te hoesten, als het ware. Dus ja.
Ja, inderdaad. Ja, dan maak ik me zorgen om de Spaanse jeugd en de
Ja. Oh ja,
Turkse
ik had
jeugd.
ook gekeken van, want we hadden het vorige keer over prijsstijgingen, maar in de meeste ontwikkelde landen zorgt 1 euro aan stijging en de prijs zorgt voor 8% reductie in de hoeveelheid rokers.
Oh, oké. Okay.
Zolang het maar stapsgewijs wordt gedaan, zeg maar.
Ja. Ja, is eigenlijk ook wel logisch. Als je het niet kan betalen, ga je het ook niet zo snel doen, geloof ik.
Ja.
Ja, ik zag ook dat er tegenwoordig allemaal sigarettendoosjes zijn van Louis Vuitton en zo. Al die vrouwen hier doen zeg maar hun sigaretten niet in die originele verpakking in hun hand vasthouden, maar in zo'n tijgerprintdoosje, zo'n hard doosje, weet je
Ja,
wel.
ja.
En dan lijkt het allemaal wat
Ja.
charmanter of zo, ik weet het niet. Maar het heeft
Ja.
wel wat inderdaad. Maar bijvoorbeeld, ik las ook in het Parool, eentje zei van, ik vind vapen niet aantrekkelijk, want dan ga je juist meer roken omdat het niet opraakt. Een sigaret hoort,
100%. Ik had hetzelfde
ja, een
probleem.
sigaret moet
Ja.
gewoon opraken en dan dat je ermee stopt, zeg maar.
Met vape had ik voor de eerste keer in mijn leven dat ik gewoon een high had gekregen door, of ja, niet echt een high, maar dat je gewoon de nicotine letterlijk voelt. Dat je gewoon weet van ik heb veel te veel nicotine
Ja.
binnengekregen. Want ja, je blijft lurken aan dat ding en ja, het gaat gewoon niet op, het gaat gewoon door.
Ja,
En
inderdaad.
je hebt in één zitting zo een pakje aan nicotine naar binnen gewerkt. Dus je tolerantie gaat ook immens omhoog. En voor sommige mensen werkt het wel hoor, maar niet iedereen heeft die dedication, zeg maar.
Ja, precies. En hoe zit het nou met luchtkwaliteit? Want ze zeggen wel eens, Amsterdam heeft zo'n slechte luchtkwaliteit dat je, weet ik veel wat, zoveel biljoenen micro dingetjes inademt als je
Ja,
een stukje fietst
ja.
of zo. Ik snap dat.
Kijk,
Ik
met.
snap nooit hoe dat werkt, want hoezo alleen Amsterdam? De lucht is toch gewoon van ons allemaal. Dus hoe kan het alleen in Amsterdam zijn?
Oh nee, het is. Kijk, je hebt een soort van lokale luchtkwaliteit afhankelijk van. Kijk, je moet je voorstellen dat in een plek als op een open vlakte of zo, Veluwe of zo, er meer luchtdoorvoer is dan in een plek waar zeg maar, die volgebouwd staat. Dus in een stad, omdat je gewoon auto's hebt die uitstoten, blijft veel van die uitstoot, dat blijft ook hangen. Dat waait niet heel makkelijk weg. En zelfs als het wegwaait, waait het gewoon naar een andere straat als het ware. Dus heel veel van die kleine particulate matter in een stadomgeving blijft dat gewoon heel veel. Vooral als je ook industrie eromheen hebt. Dus bijvoorbeeld IJmuiden en Beverwijk hebben dat met Tata Steel die daar ligt. De kankercases daar zijn gewoon veel hoger.
Ja.
Omdat je gewoon een veel, veel grotere exposure hebt. Dus kijk, het is in ontwikkelde landen, in plekken in Europa dan voornamelijk. Het is slecht. Het is best wel slecht, maar. Op zich, in het wereldplaatje, zeg maar, valt het mee. Maar het is nog steeds slecht. Maar dat is de situatie waarin we zitten. Het is
Ja.
hetzelfde als, kijk, dat wij zijn het tweede minst rokende land in de wereld. Maar de roken is nog steeds een probleem en het is nog steeds slecht. Weet je, het is veel beter dan de rest van de wereld. En dat is ook logisch dat we daar moeten zitten. Alleen eigenlijk hoort het helemaal schoon te zijn. Dus ja.
Ja, dat van Tata Steel vind ik echt iets onbegrijpelijks. Je hebt gewoon mensen
Ja.
en kinderen die gewoon kanker krijgen door een bedrijf. En nog steeds
Ja.
worden ze niet, ze gaan nog steeds door of zo, of ze zijn niet
Ja,
gestopt.
maar kijk, ik vind dat tegelijkertijd. Dat klopt inderdaad, dat hoort gewoon niet. Maar kijk, nu is het. Dit is een hele soort van narrow voorbeeld die je kan geven. Want het is van Tata Steel ligt daar, IJmuiden en Beverwijk liggen ernaast. En je kan heel duidelijk laten zien. Maar we kunnen dit laten zien over de hele wereld. Met alle oliebedrijven, met
Hoe
alle
bedoel je?
koolbedrijven, met alle bedrijven die vervuilen. Weet je,
Ja.
want van BP kunnen we ook aantonen dat de uitstoot zorgt voor x aantal doden per jaar.
Ja.
Met van al die bedrijven kunnen we dat aantonen. Je kan allemaal schattingen doen. Zelfs van gifloodsingen in onze rivieren van decennia lang terug kunnen we dat aantonen.
Ja.
En daar wordt gewoon, ja, daar moeten bedrijven eigenlijk verantwoordelijk. Bedrijven zouden daar zoveel geld voor moeten inleveren. Hè? Want kijk, we hebben het ook over, vorige aflevering hadden we het over, of ja, de aflevering daarvoor hadden we het over herstelbetalingen en zo.
Ja.
Maar eigenlijk hoor je dat ook te doen wanneer het om natuur en dat soort dingen gaat. Als grote bedrijf hoor je gewoon aansprakelijk gesteld te worden. En dan, ja, sorry, als jij zoveel miljard daaraan hebt verdiend als bedrijf, over de rug van anderen, over onder andere de inwoners van IJmuiden en Beverwijk, ja, dan moet het geld gewoon terug. Dat is het minste wat je kan doen. Maar ja, dat is niet de wereld waarin we leven. Maar
het is niet af te betalen met geld, vind ik. Als ik, als ik in IJmuiden loop en woon en mijn kind heeft kanker door, en ik denk van ja, een reden kan zijn, Tata Steel, kan je me betalen wat je wil, maar ik heb een kind met kanker.
Ja, absoluut. Absoluut niet, maar je moet wel, die bedrijven, zolang ze niet moeten betalen voor de schade die ze aanrichten, zullen ze schade aanrichten.
Ja.
Dus het is net als, kijk, als jij verkracht wordt en je krijgt een schadevergoeding voor 100.000 euro... Weet je, die 100.000 euro neem je weg dat je nog steeds verkracht bent. Maakt het niet beter op of zo. Ja. Maar het is wel beter dat die persoon, dat die dader jou die 100.000 euro betaalt. Weet je? Dus ja, dus dat soort dingen zijn wel belangrijk. En heel veel van het bedrijf hebben dat gedaan. En dat doen we niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Ik bedoel, er zijn hele delen van Afrika waar er rivieren zijn die alleen maar uit olie bestaan. Omdat ze scheid hebben aan de natuur daar.
Wat is eigenlijk het land met de minst... Waar behoort zeg maar Nederland of Amsterdam qua luchtkwaliteit? Dat vraag ik me eigenlijk wel af.
Niet heel erg hoog, want je hebt, kijk, wij zijn een vrij dicht bevolkt landje en we zijn een beetje laag gelegen. Je moet je voorstellen dat plekken zoals Zwitserland, als je tussen de bergen zit, of in Zweden waar de bevolkingsdichtheid veel lichter is, dus je hebt heel veel natuurgebied tussen steden. Daar is het allemaal wel wat beter.
Ja.
Alleen ik weet niet waar we precies zitten hoor, maar we doen het op zich niet heel erg slecht. Dus ja.
Ja, maar we hadden het dus over poepen.
En, gaan we terug naar poepen?
En wat mij dus opviel vroeger, of tenminste vroeger, nu nog steeds. Mannen doen ook altijd hun shirt uit als ze gaan poepen. Of tenminste altijd.
Wat?
Ja, heb jij dat
nee,
nooit?
Nee, ja, ik niet, man.
Nee?
Nee, ik weet wel. Kijk, er zijn gewoon mannen. Kijk, weet je wat het is? Kijk, ik, los van dat ik Turks ben, ik heb het geluk dat ik niet behaard ben, weet je? Maar je hebt gewoon hele, hele behaarde Turkse mannen, dat gebeurt gewoon. Ik had ooit een vriend op de middelbare school en die had echt een baard op zijn 13e. Mm-hmm. En die was echt niet normaal behaard, gewoon borsthaard en dat. En hij ook, als hij poepte, deed hij al zijn kleren uit.
Ja.
Want hij moest ook gelijk douchen, want met al dat haar daarachter redde hij het niet met alleen beetje conventionele middelen. Dus,
nee, echt. Ja, jeetje, dat is echt dan zo. Had ik niet eens bij je stilgestaan.
Dat is echt zo. Dus ik kan me voorstellen dat wanneer je gewoon wat forser bent of je bent behaard, dat best wel ja, moeilijk wordt. Maar ja, ik heb het probleem nooit gehad. Ik ben altijd een snelle schone poeper geweest. Dus,
maar wacht, dus
ja.
Feitelijk zeg je, die mensen hebben zoveel konthaar dat het...
Sommige mensen, ja.
Dat het zeg maar stikt aan hun konthaar en dat ze daarna moeten douchen. Mm.
Ja, hij zei altijd tegen mij van ja, als ik heb gepoept moet ik douchen. Weet je, dat moet gewoon. Dus dat zou mij zo kut lijken.
Ja, jeetje.
Dat zou mij echt zo kut lijken.
Moet je gewoon je kont laten harsen of zo.
Ja, maar ik kan het me voorstellen hoor. Want als je echt veel haar hebt daar. Ja. Want hij was echt, echt behaard. Weet je, en als je daar echt veel haar hebt. Ja, dat krijg je echt niet makkelijk schoon, vriend.
Ja.
Weet je, als iemand een drolletje op mijn hoofd laat. Dan die haren krijg ik ook niet schoon met natte, ook al heb ik natte doekjes of whatever.
Ja, maar ik vind behaard zijn sowieso een vloek op je leven als je behaard bent.
Ja, ik ben zo blij dat ik niet behaard ben. Oh my god.
Het maakt je gewoon zoveel... Oké, hoe zeg ik dit aardig? Het brengt je zoveel gezeik op in het leven, zeg maar.
Ja.
Het is, ik ben af en toe jaloers op... zeg maar, aan de ene kant ben ik wel blij dat ik Turks ben, want daardoor heb je wel beter haargroei, zeg maar. En
ja,
gewoon echte wenkies en goede bosharen en zo. Maar je bent ook behaarder dan bijvoorbeeld Nederlandse dames. Die hebben bijvoorbeeld geen... Weet je, er groeit amper haar op hun benen en armen en zo. En als er al wat groeit, is het zacht en blond. En daar ben je wel af en toe jaloers op, ja. Dus je bent een soort van je hele leven aan het strijden tegen lichaamshaar.
Ja, ja, ja.
Ja, en ik vind het altijd faya voor mannen die behaard zijn en transgender zijn. In de Turkse community. Want hun transitie is gewoon zoveel meer gezeik dan een Nederlandse man die dat wil. Het is gewoon, zeg maar, als je naar vrouw wil gaan, zeg maar. Want je krijgt gewoon nooit zo dens haar op je gezicht bijvoorbeeld, of op je rug en zo. Hoe wil je dat ooit wegkrijgen? Het is gewoon onmogelijk. Ja, weet je wel hoeveel geld je daarvoor moet hebben om dat allemaal weg te leveren en zo. Het is gewoon...
Ja, inderdaad.
Ja. Maar goed, over poepen. Waarom poepen sommige mensen meer dan anderen? Is dat omdat je meer eet?
Ja, is bij iedereen anders. is bij iedereen anders. Oh, dit is echt leuk om uit te leggen. Oké. Nou, we kennen allemaal calorieën, weet je. Maar wat is een calorie precies, weet je? En je zou denken dat mensen een soort van een machine hebben en daar doen ze dingen in en dan weet je hoeveel calorieën het is. Maar een calorie is letterlijk van, als je een bepaalde hoeveelheid neemt van een stof, laten we zeggen brood, en dat verbrand je dan in een kamer met perfect zuurstof, zodat het perfect kan verbranden. Hoeveel graden kan het dan 1 liter water verwarmen? Dat is 1 calorie. Dat is hoe je dat meet, zeg maar. Door dingen te verbranden. Want dat is ook hoe wij dingen eten. Wij verbranden het, zeg maar. En bij iedereen, dus dan geven we alles een calorie, alle grondstoffen. En dan daarvan kun je dan dat tel je bij elkaar op. Van zoveel zit er in je product. En dan weet je van, oké, zoveel calorieën zitten erin. Alleen, dat brengt heel veel dingen met zich mee. Zoals als je hout zou verbranden, zou het ook water verwarmen, als het ware. Maar wij kunnen geen hout verteren. Dus je moet dan ook weten van welke dingen kunnen wij de energie uithalen. En wat ze dan doen, is dan laten ze jou iets een week lang iets eten waarvan ze precies weten hoeveel erin zit. Dat ze zeggen, jij gaat precies dit vastgestelde menu eten. Dat is 2000 calorieën per dag. Dan blijf je dat eten, dan weten ze hoeveel erin gaat. En dan poep je. En dan verzamelen ze die poep. En dan gaan ze die poep helemaal uitdrogen. En dan verbranden ze die uitgedroogde poep. En dan kijken ze hoeveel energie er daar nog in zit. En dan halen ze dat eraf van het totale. En dan wat daarvan overblijft, is dus wat jij ervan hebt opgenomen. En dan weten we van, oh, zoveel kunnen mensen eruit opnemen. Maar dat getal verschilt dus heel erg groot bij mensen. Van mens tot mens. Sommige mensen zijn heel efficiënt. Heeft ook met je darmflora te maken. Of met wat je allemaal eet. Die zijn heel efficiënt. Die kunnen zoveel mogelijk eruit halen. En andere mensen weer niet. En dat heb je ook bij honden bijvoorbeeld. Als je ooit een hond hebt gehad. Dan weet je dat honden het echt chill vinden om poep te eten. Omdat honden dus carnivoren zijn. Dus ze eten heel veel vlees. En ze hebben hele korte darm, zeg maar. Dus die kan niet alle energie eruit halen. En in die poep zit nog heel veel energie. Dus dan kunnen ze dat eten. Terwijl, weet je, andere diersoorten wel bijna alles uit hun poepen kunnen halen. Dus dat is bij iedereen compleet anders. Dus jij zou 2000 calorieën kunnen eten. En daar 2000 van kunnen opnemen en ik zou het kunnen eten en misschien maar 1500 kunnen opnemen.
En wat is beter, zeg maar, qua...
Ja, hangt er vanaf wat je wilt. Kijk, als je wilt afvallen, dan wil je zo weinig mogelijk voedingsstoffen opnemen, zodat je zoveel mogelijk kan eten, weet je. En als je wilt aankomen, wil je juist zo efficiënt mogelijk zijn. Wat het beste voor de wereld is, is dat jij het meeste eruit haalt natuurlijk. Dat je zo efficiënt mogelijk alle energie uit je voeding haalt, maar in een wereld waarbij er... gulzigheid en geld en allemaal dat soort dingen bestaat, is dat heel fucked up. Want je wilt juist zoveel mogelijk eten en zo weinig mogelijk aankomen.
Oh ja, dus slank, dus, zeg maar, mensen met een snel metabolisme, halen er gewoon weinig uit of zo.
Ja, nee, metabolisme is weer heel wat anders. Dat is weer hoeveel energie jouw lichaam verbruikt. Maar dit is echt hoeveel energie jij kan opnemen, weet je? En dat kan van heel veel verschillende dingen afhankelijk zijn. En heel veel medicaties tegen extreme obesitas werken ook op die manier. Die schakelen gewoon opname uit van voedingsstoffen. Dus bijvoorbeeld opname van vet uit voedsel wordt uitgeschakeld of... allemaal dat soort dingen. Dus dat is meestal hoe je dat doet. Maar dat is bij iedereen
anders.
Heb
je medicatie tegen obesitas? Dat is nieuw voor mij.
Ja, er is heel veel medicatie tegen obesitas. Dus er zijn medicaties die... Die opname verminderen. Er zijn medicaties die het hongergevoel verminderen. Je hebt semaglutide, allemaal dat soort nieuwere producten. Die werken gewoon vrij goed. Alleen, die worden alleen voorgeschreven wanneer je echt extreem dik bent. En je wilt verder niet sporten of het helpt allemaal niet en whatever. En het is echt kut voor je gezondheid, dan ga je over op die medicaties. Een paar daarvan zijn injecties, die andere zijn pillen.
Ja.
Dus die bestaan gewoon.
Ja, maar heel veel mensen vallen af naar een maagballon, toch?
Onder andere.
Ja.
Ja. Echt jammer dat die kookvideo, daarin ging ik uitleggen dat je gewoon... dat je eigenlijk gewoon moet stoppen met eten, toch? Over die man die 380 dagen had gevast of zo. Maar
dus, ik merk wel dat nu ik, dat weten de luisteraars nog niet, maar ik ben nu een aantal weken op het keto-dieet, zoals het heet. Dus ik eet geen granen meer, dat is basically it. En geen suikers meer, dus geen carbs. En ik moet ineens veel minder naar de wc. Ik poep ineens nog maar 2 keer in de week of zo. Ja, ik weet niet of dat echt, gezond dat, is of
dat
niet.
Dat is echt totaal niet gezond. Nee? Maar ik zei het al, maar keto is ook niet gezond. Maar ja, je wilt het gewoon per se doen.
Maar waarom is dat niet gezond dan? Want op Google zegt dat gewoon normaal is.
Nee, het is absoluut niet gezond. Kijk, keto is sowieso ooit uitgevonden voor kinderen met epilepsie onder andere. Mm-hmm. Maar het is, kijk, de voornaamste, gewoon sinds het begin der tijden is de voornaamste energiebron van het menselijk lichaam, van de meeste zoogdieren eigenlijk, dat zijn gewoon koolhydraten. En daar is jouw lichaam gewoon helemaal op afgestemd. En in hele extreme cases, wanneer jij een hongerswinter hebt meegemaakt en er is alleen maar vlees en vet en zeg maar Eskimo's, zeg maar, wat Eskimo's in de winter meemaken, dan kan jouw lichaam overgaan op een andere staat, zeg maar, een ketose staat. Alleen dat is gewoon een survival mechanisme.
Ja.
En ja, die survival mechanisme zorgt ervoor dat je afvalt, logisch. Maar het is een survival mechanisme en daar wil je niet heel lang in zitten. Dus net als ik jou, weet je, hartslag op 200 bpm zou houden, de hele tijd zou je ook snel afvallen. Alleen, ja, het is niet echt heel gezond uiteindelijk. Maar dat ga je ook merken. Ik ken veel mensen die diëtist zijn. En elke keer wanneer mensen zeggen van, ja, ik doe keto, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. En dan laten ze dat bloedwerk zien, dat echt zo, de cholesterol gewoon helemaal fucked up. Weet je, superveel sowieso deficiencies. En kun je met een echo rond de organen kijken. En dan zijn die ook helemaal bedolven onder een vetlaagje. Dus ik zou het niet aanraden.
Nee,
maar ja,
ik raad
kijk
het ook zeker niemand aan. Ik doe het echt alleen omdat het voor mij werkt. Maar ja. Het is voor mij gewoon een soort van, ik ben gewoon een hele zwart-wit iemand. En ik weet gewoon, het is voor mij gewoon heel overzichtelijk van, oké, ik eet gewoon geen granen, daarmee val ik af.
Ja, het is gewoon makkelijk, het is simpel,
En op calorieën letten en sporten en weet je wat, vind ik gewoon veel meer gezeik op de een of andere manier. Terwijl jij misschien denkt van, waarom? Het is zo simpel of zo.
Ja, maar kijk, ik zeg dat wel. Maar kijk, voor mij ook. Kijk, ik vind aankomen dan wat moeilijker. Ik moet gewoon fucking veel eten.
Ja.
En ik weet ook gewoon. Ik weet precies hoeveel ik moet eten, wat ik moet eten, hoeveel ik ervan moet eten. Ik weet al die dingen, maar toch eet ik het ook niet. Dus ik kan het wel beter weten, maar het wil niet zeggen dat ik ook beter zou doen. Dus uiteindelijk is dat gewoon een persoonlijke keuze. En wat jou het makkelijkst afgaat, daar kies je dan gewoon voor, weet je?
Ja, en dus, heel veel mensen hebben dus ook over poepen gesproken, hebben last als ze pittig hebben gegeten van hun anus.
Ik ben daar een van,
echt?
Ja.
Maar ik heb dat
ik
dus
kan
nooit.
Absoluut.
Ik kan...
Ja, maar ik begrijp dat dus niet. Kijk, dat betekent dus, kijk, bij mij betekent dat dus dat die, wat is, bij mij is het letterlijk alsof je gewoon sambal in mijn kontje smeert, weet je?
Ja.
Dat is letterlijk hoe het voelt. Het doet fucking veel pijn. En ik hou van pittig, maar ik kan niet eens een klein beetje pittig eten. Soms poep ik en dan voel ik die pittigheid zo in mijn reet. En dan denk ik van, wat heb ik gegeten wat pittig was? En dan heb ik niks gegeten. Dan heb ik misschien een hete chips of zo gegeten, weet je?
Echt? Hete chips?
Gewoon iets
chips.
Simpels. Ja, gewoon iets simpels. Iets wat niet eens heel heet was of zo.
Maar dan kan jij ook nooit chicken eten.
Nee, ik eet gewoon de chicken die niet heet is.
Ja,
maar daarom, dus dat betekent dat die capsaicine, die stof, zeg maar, die hete stof, dat wordt in mijn darmen wordt dat niet afgebroken op de een of andere manier. Dus dat wil zeggen dat in andere mensen wordt het wel afgebroken. En ik heb hier heel lang research naar gedaan. Hè? Echt ontzettend lang research naar gedaan. Want kijk, dat wil betekenen dat er een, waarschijnlijk is het dus een bacteriesoort in de darmen die een bepaald enzym aanmaakt die capsaïcine kan afbreken. En als je die bacterie zou kunnen isoleren, dus bacteriën die in de darmen leven, kun je gewoon opdrogen en in pilletjes verkopen. Dan zou je gewoon een pil kunnen verkopen om kontjes die in de vuur staan te blussen voor de rest van mensen hun leven, weet je, zolang ze dat nemen.
Ja.
Dat is best wel een grappig supplement en het werkt gewoon, weet je. Dus ik heb er lang onderzoek naar gedaan, maar het is blijkbaar nog niet gevonden. Dus als iemand nog een leuke research project zoekt, ja, doe dit. Dat is echt...
Ja, ik vroeg het me ook al af.
Want het zorgt echt
voor
een...
Die... Ja. Maar ik vraag me ook af waarom bijvoorbeeld de ene persoon heel pittig kan eten en de ander die wordt al helemaal rood en blauw als je één chilivlok eet, zeg maar. Dus dat is ook iets wat ik me afvraag. Kijk, ik kan gewoon super pittig eten, maar echt pittig. Hè? Ik ben gewoon iemand die alles met tabasco en zo eet. En mijn bek staat niet in de vlammen en mijn anus ook niet, zeg maar. Dus dat is gewoon zo grappig. We hadden de laatste, hier in Spanje heb je een tandoori-restaurant, hebben we gegeten. En Tim vindt het ook heel lekker, maar daarna was hij een uur in de wc, was hij aan het lijden. En bij mij was er gewoon helemaal niks aan de hand. Dus toen haatte hij zijn leven en toen zei hij van, ik ga hier nooit meer eten, want ja, mijn kont staat in vlammen.
Ja.
Ik heb denk ik daar gewoon geluk mee of zo, ik weet
het
niet.
Ja, en het is echt kut. Het is ook niet alsof het gewoon eventjes unpleasant is of zo. Het doet gewoon echt veel pijn. Ik heb gewoon letterlijk ooit zo'n, je hebt zo die kleine handventilatortjes, zeg maar. Daarmee heb ik gewoon met mijn hand zo naar achter richting mijn kont, heb ik gewoon, omdat het stond gewoon in de fik, gewoon terwijl ik op de wc ben. Ik kan ook niet even weg of zo, weet je. Het is gewoon fucking veel pijn. Dus als iemand het probleem kan fixen, dan zou het echt helemaal top zijn. Want ook die hittetolerantie, dat bouw je gewoon op, weet je. Dat je tegen hitte kan, omdat je opgroeit met heet voedsel en zo. Maar ik kon nooit pittig eten. Dus dan kun je die tolerantie ook niet opbouwen. Want ja, dan moet je die tolerantie ook in je kont opbouwen. En dat is toch minder plezant,
zeg maar. Ik weet niet of het een kwestie van opbouwen is. Want bijvoorbeeld Turken, het is gewoon dezelfde keuken wat iedereen eet. En bijvoorbeeld mijn moeder kan helemaal niet tegen pittig. Of mijn vader bedoel ik. Ja, die vindt het al pittig als de linzensoep iets van chilivlokken heeft of zo. En bij mij kan er niet veel genoeg in, zeg maar. Dus ik weet niet. Het is gewoon... Ik weet het niet.
Ja, het heeft sowieso ook een genetisch aspect. Want het is ook van... Kijk, wat capsaïcine doet, het activeert gewoon exact dezelfde receptoren in jouw huid, in jouw zachte weefsel, die hitte detecteren. Net zoals hoe menthol koud activeren, zeg maar. En sommige mensen zullen meer van die receptoren hebben en andere mensen minder. Weet je, dat is ook iets wat je niet weet. Je weet niet hoe goed jouw tong is in het voelen van warm of koud, weet je. Hoeveelheid receptoren zal bij iedereen verschillen. Dus het zijn allemaal van dat soort dingetjes.
Is pittig eten nou gezond? Of val je erdoor af of zo?
Kijk. Je krijgt het gevoel dat je dat warmer wordt. Dus... het voelt alsof je lichaam in de fik staat, maar jouw lichaam doet letterlijk alles wat het zou doen wanneer het ook in de fik staat. Dus het gaat bijvoorbeeld zweten om jou af te koelen, je hartslag gaat omhoog. En die twee dingen, die zullen er wel voor zorgen dat je een beetje gaat afvallen. En voor de rest heeft het een paar interessante dingen of zo, maar het is niet echt... het is wel gezond, het is niet, absoluut niet ongezond. Tenzij je echt van die super, super, super... letterlijk straight up pepperspray gaat drinken of zo. Maar gewoon hete pepers. Dat is gewoon hartstikke gezond. Niks aan de hand. Het is niet ongezond.
Je hebt zo'n chips. Die kun je alleen in Amsterdam kopen in die speciale Amerikaanse snoepwinkels. Dat is die Cheetos Fire of zo. En die is echt helemaal rode chips. En die is echt Cheetos de pittigheid die ik al jaren zoek, zeg maar. Ja, Flaming Hot. En zeg maar geen enkele Nederlandse chips vind ik pittig. Het is gewoon voor mij allemaal een soort van naturel. Die kruiden doen mij niks. Maar die is de enige chips die ik oprecht heel lekker vind. Alleen die is volgens mij €7,50 per pakje. En het past ook niet bij mijn dieet, dus ik moet het niet eten. Maar het is wel echt de lekkerste chips die ik ooit heb gegeten. En je hebt ook die paarse Takis of zo. Die is ook pittig.
Ja, Takis. Dat zijn die Mexicaanse. Ja, ik heb dat altijd heel interessant gevonden, al die dingen. Want... kijk, normale dieren, ze gaan op zoek naar gewoon lekkere dingen. Dingen zijn gewoon lekker en ze hebben gewoon dingen die ze lekkerder vinden en andere dingen die ze niet lekkerder vinden. Maar wij zijn door de menselijke ontwikkeling echt op zoek gegaan naar nieuwe sensaties. Dus wij vinden bitter. Kijk, bittere smaken zijn dingen die planten en whatever produceren zodat dieren ze niet eten. Wij vinden bepaalde bittere dingen. Bitter lemon is gewoon lekker. Mm-hmm. Het smaakt bitter, maar het is gewoon lekker, weet je? En dingen zoals... het doet je pijn, zoals pittige dingen. Het doet je letterlijk pijn. Vinden we lekker. Het geeft je een koud gevoel, menthol. Vinden we lekker. Weet je, het zorgt voor kleine naaldprikjes op je tong. Prik, weet je. Vinden we lekker. Al die gekke dingetjes die eigenlijk helemaal niks te maken hebben met smaak, maar meer met sensatie. Dat hebben wij allemaal door de menselijke ontwikkeling toegevoegd. Dat is een soort van uitbreiding van onze zintuigen en sensaties geweest. En geen enkel andere dieren hebben dat. Ik bedoel, probeer een dier prikwater te voeren en ze vinden er gewoon helemaal niks aan. Het is gewoon vreemd.
Ja.
Weet je? Je wilt gewoon water drinken. Waarom moet je tong geprikt worden met naalden?
Ja.
En ik heb dat een beetje ook altijd gehad. En daarom kan ik tegen veel van die dingen. Die prik hou ik niet van en pittigheid hou ik ook niet van. Geef me gewoon lekkere smaakjes en voor de rest is het prima.
Ja, je hebt ook zo'n nieuwe chips. Het heet jalapeno en cheese. Ken je die? Van Lay's? Die is nieuw of zo.
Nee.
Die is echt pittig. Die is enige chips wat ik echt lekker vind. Lekker pittig, zeg maar. Je moet een keer proberen.
Ja, nou ga ik doen.
Maar even kijken hoor. We zijn we waren dat bericht aan het lezen van die kijker. En nu is deze hele podcast al vol geluld. Ze vraagt, wie heeft ooit bepaald dat we een stuk grond of land kunnen kopen of eigenen? De wereld is van ons allemaal, of juist van niemand.
Ja.
Dit is een hele moeilijke vraag, denk ik.
Ja, ja, het is ook lastig, want het betekent ook... Kijk, dat betekent... Ik ben het ermee eens, hoor. Maar het betekent ook dat niks ook van jou is.
Mm-hmm.
Dat betekent ook dat je niet je eigen plek hebt. Dus dat betekent dat ik gewoon jouw huis binnen kan wandelen... of jouw stuk grond op kan binnenwandelen. Dus, en daar komt dat vandaan. Omdat wij dat ook willen. Wij willen gewoon dat iets van ons is... en dat andere mensen daar geen toegang tot hebben. En als wij dat willen, willen alle mensen dat. En sommige mensen zijn veel beter dan ons... in dingen voor elkaar krijgen. Omdat ze nou eenmaal of in een rijke familie zijn geboren... of kansen hebben gehad. En die zullen dan heel veel voor zichzelf willen. En dat zullen ze dan aan jou lenen... voor een klein bedrag per maand. En dan is hoe die systemen dan opgroeien als het ware... Dus dat is het moeilijke eraan. Het is heel moeilijk om een stuk grond van iedereen te maken... en dan nog je eigen stekje te hebben, zeg maar.
Ja, ik kan me ook geen wereld voorstellen... waarbij je niet een stuk grond hebt, zeg maar. Dus ja, ik weet niet. Dat kan ik me niet...
Nou, heb jij een stuk grond?
Nee, ik heb geen stuk grond. Maar als je een huis koopt, heb je toch ook natuurlijk. Een stuk grond?
Ja, precies. Dus dat zou alleen werken... Dan moet je een samenleving voorstellen waarbij dat niet bestaat. Waar je niet je eigen plek hebt. Maar je kan
maar dan is het een soort
ergens verblijven en slapen whatever. Ja.
Dat was toch ook het plan van het communisme eigenlijk?
Maar kijk, uiteindelijk... Kijk, ons systeem is zo dat wij gewoon... George Carlin heeft daar een leuk stukje over. Maar wij hebben gewoon spullen. En onze spullen moeten met ons mee. En ze moeten hun eigen plekje krijgen. Want eigenlijk heb je geen huis nodig, zeg maar. Want mensen, als je kijkt naar mensen die in warme plekken wonen... Weet je, die hebben gewoon een overdekt plekje om te slapen. En voor de rest leven ze gewoon buiten, als het ware. Dus als je geen spullen hebt... Als je gewoon van het land leeft, als het ware... Dan valt het ook wel mee wat je allemaal aan ruimte nodig hebt. Maar wij hebben allemaal dingen nodig, zoals laminaat en verlichting en weet ik veel wat allemaal. Zodat we onze bank daar kunnen neerzetten en onze tv en onze koelkast. Maar dat is waar we al die ruimte eigenlijk voor nodig hebben. Maar ja, het is heel moeilijk een leven voor te stellen waarbij je al die dingen niet hebt natuurlijk. Dus,
En jij had nog een leuke uitgaansverhaal trouwens, bedenk ik me nu.
Er is echt veel gebeurd, man, Lale.
Nou, vertel het. Jij was uitgegaan met twee luisteraars.
Ja, met één luisteraar. Oké, kijk, dus één zo'n luisteraar. Ik ken er al wat langer. Ik ken er ook van de ex-moslims groep.
Mm-hmm.
Dus ik denk al 4, 5 jaar of zo. En zij had mij een bericht gestuurd heb je zin om... ik heb een kaartje over voor Fiesta Macumba. Heb je zin om mee te gaan? Dat is zo'n Latin feestje, zeg maar. En ik dacht zo van, ik had niks te doen. Dus ik dacht, oké, laten we het gewoon doen. Misschien
hou jij
leuk.
Van uitgaan?
Ja, ik heb het dus op dit moment niet eigenlijk. Ik heb die periode een beetje achter me laten. Ik ben echt veel uitgegaan tussen mijn 18e en... 24ste, 25ste of zo. Maar mm-hmm. Maar dat gaat ook blijken uit het verhaal. Maar dus oké. Zij kwam mij gewoon ophalen met de auto. En gingen we naar Amsterdam rijden. Oh ja, nee, ze kwam bij mij thuis. En toen, ze ging even met Mushu en we gingen even chillen. En toen zei ze van, ze zei al, op WhatsApp had ze al gezegd van... Ja, ik ga waarschijnlijk een pilletje nemen. Dus ik dacht, weet je, dan moet ik ook wel mee doen. En bij mij thuis had ze toen één ecstasy-pil, had ze in tweeën gebroken. En dan hadden we allebei een halfje genomen, oké?
Okay? Ja.
Maar ik dacht al van, hè, maar ga jij een halfje nemen? Want het is gewoon een klein meisje, gewoon een petit meisje, weet je? Dus meisjes die ik in dat formaat ken, die nemen meestal gewoon 1/8 of 1/4 of zo. Een half is best wel sterk. Dus dat schrok van. En toen gingen we rijden. En toen we waren aangekomen, begon het een beetje in te werken. Hadden we de auto geparkeerd. En ik was eerder naar Fiesta Macumba Festival gegaan, maar niet echt, want ik ben niet echt een Latin danser of zo, dus ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar uiteindelijk was het wel fucking gezellig, maar bij haar werkt het gelijk in. En het is best wel een actief meisje die veel praat. En ik wist gelijk, als je zo iemand bent en je neemt MDMA, dan word je zo'n lastigvaller, weet je. Zo noem ik dat. Zo iemand die dan de hele club rondgaat en met iedereen gaat praten en dat soort dingen. Dus ze was echt super actief geworden en shit. En ik voelde het nog steeds niet. En ik dacht gewoon van, ja, weet je, ik ben gewoon groter. Dus waarschijnlijk heb ik dit niet gevoeld en dit en dat. Maar, oh ja, dus ik had die hele dag had ik ook helemaal niks gegeten. Want ik had in de. Ik werd wakker, ik ging even sporten en toen had ik een belangrijke Zoom-call. En moest ik een gesprek houden. Ik had helemaal niet gegeten. En toen wilde ik nog eten voordat we de club ingaan. Maar ik had ook echt honger. En ze zei van, ja, ik wil nu echt welkom. Laten we gewoon nu, dan gaan we daarna eten. En ja, gingen we gewoon de club in, dit en dat. Maar ja, we gingen dus dansen. En wat er dus gebeurde is, kijk, we gingen helemaal vooraan. En kijk, zij is heel kort. En Latin dansen is gewoon een beetje vies dansen en zo, weet je. Dus het is gewoon schuren en dat soort dingen. En ik ben fucking lang, dus ik kan niet met je schuren, want ik kom gewoon tegen je onderrug aan, bijna je bovenrug aan, weet je. Dus ik de hele tijd letterlijk in squat positie gewoon zo, weet je. Ik moest de hele tijd door mijn knieën en gewoon zo dansen de hele tijd. En op zich was het gewoon prima, ik was het wel gewend. Maar dit, weet je, dat is bij mij altijd zo als ik met een kort meisje dans. Alleen is het van, ja, ik merkte gewoon niet hoe moe ik was. Dus opeens voelde ik gewoon echt veel pijn in mijn bovenbenen. Alsof ik net gewoon 100 kilo heb gesquat of zo. En ik voelde fucking veel pijn. En ik raakte helemaal buiten adem zo. En ik dacht, oké, ik zei tegen haar van, oké, ik kan niet meer dansen. Het was echt, ik denk 4 uurtjes later of zo. Ik zei van, ja, ik kan niet meer dansen. Ik ben helemaal kapot, dit en dat. En toen zei ik van, ja, ik wil gaan even roken, want ik moest echt ademhalen. Ik was helemaal bezweet, gewoon helemaal bezweet. Ik had wel gewoon water gedronken, dat soort dingen. Maar ik voelde nog steeds die ecstasy niet. Ik dacht van, hè, ben ik misschien oververhit geraakt door die ecstasy, dit en dat. En uiteindelijk gingen we buiten, gingen we even roken. En dat was de tweede keer dat we naar buiten waren gaan. De eerste keer was supergezellig, allemaal met mensen gepraat. De tweede keer ook, supergezellig. Kom zo'n jongen, zit met die jongen te praten. En terwijl ik met die jongen praat, laatst wat hij me zei van, hé, maar waar kom je vandaan? En werd het opeens zo helemaal sloom. En het werd helemaal zwart voor mijn ogen. En opeens. En ik werd daarna gewoon wakker. Gewoon gehurkt op de grond. Zo achterover. Dat ik bijna achterover was gevallen. Dat zij en de jongen zeiden van, hey, gaat het dit en dat? Dan was ik gewoon flauw gevallen. En voor mij was dat zo'n grote shock. Want het is nog nooit bij mij. Kijk, wat je moet begrijpen van mij. Ik gewoon in mijn omgeving. Er gebeurt niks met mij normaal, weet je? Ik ben gewoon de guy die gewoon en stoned is, terwijl je niet merkt dat die stoned is en nooit te veel drinkt. Ik ben nog nooit flauwgevallen door alcohol of weet ik veel wat. MDMA, ecstasy, LSD, al die shit heeft me nooit gewoon neergekregen.
Ja.
En voor de eerste keer in mijn
Door
leven
een half
ga ik
pilletje.
gewoon, ja, ga ik
Je
gewoon
wordt gewoon
bad, weet
ouder
je?
of zo.
Ja, en toen ging ik ging gewoon zitten. Ik was wel gelijk weer wakker. Ik ging zitten op de grond en ik vond het heel raar, want mentaal was ik gewoon perfect scherp, gewoon normale gesprekken, dit en dat. Maar mijn benen waren gewoon heel erg zwak. En toen dacht ik ook van, ja, dit is sowieso omdat ik gewoon niet heb gegeten. Want ja, het is inmiddels 3 uur 's nachts en ik heb de hele dag nog steeds niks
Hoe kun je een
gegeten.
hele dag niet
Weet
gegeten
je,
hebben?
ik heb dat echt heel veel. Ik heb dat, ik
Ja,
heb
geen
heel
wonder
veel.
dat je niet aankomt.
Ja, exact. Exact. Maar dat bedoel ik ook van, ik weet het allemaal wel, maar doen is een ander ding.
Maar ik snap gewoon
Maar.
niet hoe je vrijwillig een dag niet kan eten.
Omdat ik het heel makkelijk, ik kan het heel makkelijk vergeten. Ik kan heel makkelijk, omdat ik, als ik met iets bezig ben, dan ben ik gewoon met dat bezig. Dan denk ik niet eens
Ik
aan het feit
snap
dat
nu
ik
waarom
honger
ik
heb.
dik ben. Ik leef om te eten of zo. Ik leef van
Ja.
eetmoment.
Ja.
Oké.
Maar ja, uiteindelijk dus, ja, ik zit daar op de grond en ik moest echt lang zitten, want probeerde op te staan en ik merkte gelijk weer dat ik duizelig werd. En die jongen gaf me nog zo'n empanada, ze verkochten daar empanadas, ik neem zo'n hap, maar als je aan de M zit of aan de XC zit, dan kun je gewoon niet eten. Je kan gewoon niet slikken, zeg maar, weet je. Dus ik probeer het echt te kauwen en het lukt allemaal niet. Heb ik gewoon een paar cola's achterover geslagen. En toen ging ik daar zitten aan het water daar buiten met haar. En waren we gewoon aan het praten, dit en dat. En ik probeer zo een beetje bij te komen. En ik probeer echt te beseffen van, wat de fuck is er net gebeurd, weet je. Ik denk zo van, ja, want het is voor mij ook 4, 5 jaar geleden dat ik voor het laatste keer ecstasy heb gedaan. Dus misschien was het een halve dag voor mij ook. Maar ik voelde hem nog steeds niet of zo. Mijn pupillen waren ook niet echt groot. Dus ik denk echt dat het door de eten kwam. Maar ja, wij zitten daar te praten en zo. Ik kom weer een beetje bij. En opeens hoor ik naast mezelf van, Uber! Ik denk zo, hè? En ik kijk zo. En ik denk van, hé, wie is dit? Want het leek op een Nederlands meisje. Dus ik probeer in mijn hoofd, in die hele catalogus van Nederlandse mensen, probeer ik zo te vinden van, wie is dat? En ik wist gewoon niet wie het was. En toen zag ik van, oh, dit is helemaal geen Nederlands meisje. Was het gewoon Aida?
Aida, oh ja,
Ja,
van
was zij het
Instagram.
gewoon? Ja, was zij het gewoon? Ik had haar ook nooit eerder ontmoet, maar ja, ik herkende haar wel. En ja,
Oh
toen
leuk. Zij luistert
ging
op
ik
de
haar.
podcast.
Ja. Ze vroeg nog wanneer er een nieuwe aflevering kwam.
Oh ja.
En ik had er ook alvast een preview gegeven van de komende afleveringen. Maar zag ik haar. Toen gingen we daar nog even chillen. En maar eigenlijk, dat zei ik toen ook, eigenlijk wat er eigenlijk is gebeurd, is dat ik eigenlijk ben gedrogeerd door een luisteraar van de podcast.
Oh ja, ja. Het is wel vrijwillig.
Dat is wel eigenlijk.
Dus dan is het niet gedrogeerd.
Ja, maar het gaf mij wel, stel je voor dat het andersom was. Weet je?
Ja.
Stel je voor dat
als
zij
een man bij een vrouw
doet,
is het wel gewoon erger.
Ja, dan zou ik zou me wel zorgen maken van dat soort dingen, weet je. Ik denk niet dat zij dat erg zou vinden of zo. Sorry, ik ken het wel beter dan dat. Maar het is, het was wel allemaal heel gek. Maar ik besefte bij mezelf ook van, kill B, je bent echt oud aan het worden. Kijk, je kan niet eens halve pil handelen. Je gaat één keer uit na 4 jaar, je gaat gelijk nokkie.
Ja.
Ik was mezelf helemaal zo aan het downpraten. Maar ik zou ook tegen die chick van, echt, ik applaudisseer dit, want normaal ga ik gewoon nooit neer. En een halve pil en een meisje van...
Zou je het nu nog een keer doen?
Met de volle maag zou ik het wel weer doen, hoor.
Halve of hele? Gewoon halve.
Oh nee, een hele. Ik heb nog nooit in mijn leven een hele genomen. Zover heb ik het nooit gebracht.
Oké.
Okay. Ik ben toen ik de eerste keer deed, dat ik een kwart gedaan, volgens mij. En het meeste wat ik heb gedaan is een halve. Maar voor mij is MDMA en ecstasy te neurotoxisch om het te vaak te doen, zeg maar.
Ja.
Weet je, om mijn longen geef ik geen reet. Ik kan gewoon 3 pakken sigaretten roken. Maar als het schadelijk is voor het brein, dan ben ik wel vrij zuinig, als het ware.
Weet je wat ik me afvraag? Jij zegt toch altijd dat je heel oud gaat worden, maar als je zoveel rookt, ga je toch niet zo oud worden?
Ja, ik weet het. Kijk, het is ook... Het feit dat ik rook, vind ik echt een van de domste dingen die ik doe, letterlijk. Het is ook een van de dingen waar ik het meest voor schaam. Want ik heb in heel veel dingen heb ik een hele sterke wil, maar roken breekt dat gewoon. Dat laat je best wel kut voelen, zeg maar.
Je hebt er gewoon geen macht over, eigenlijk.
Ja, inderdaad. En je kan het wel, maar je moet echt... Kijk, als ik op vakantie ga, of als ik in het buitenland gewoon, dan kan ik het. Maar dat is gewoon cheaten, want het is gewoon in een andere omgeving. Maar als ik dan terugkom in weer de oude omgeving, dan begint het allemaal weer natuurlijk. En het is ook... Kijk, als je verslaafd bent aan iets, kun je het gewoon nooit meer doen. Want zodra je het... Als je alcoholist bent, kun je niet daarna gewoon... weer biertjes gaan drinken of zo. Want je gaat altijd terugvallen. Die verbindingen in je brein zijn eenmaal gemaakt. Je gaat altijd terugvallen. Dus je gaat heel snel weer op je oude ritme.
Ja.
Dus je moet gewoon voor altijd stoppen. Maar kijk, wil je de smoesjes horen die ik aan mezelf vertel?
Nou.
Dus nou, een van de smoesjes is dat... longen zijn best wel regeneratief, zeg maar. Dus als ik zou tot mijn 40ste de tijd kunnen hebben om te stoppen en dan nog over 10 jaar gewoon perfecte longen kunnen hebben, omdat ze herstellen als het ware. En verder longtransplantatie, dat bestaat altijd. Vooral met de laatste ontwikkelingen waarbij ze gewoon mensen longen groeien in varkens, waardoor je gewoon een ongelimiteerde hoeveelheid aan donorlongen zou kunnen hebben. 10, 15 jaar in de toekomst. En dat soort dingen allemaal.
Eigenlijk wel goede smoesjes. Ik ben overtuigd,
ja, maar dat
ik
is,
ga ook roken.
Dat is mijn probleem ook, want omdat ik wel argumenten heb voor dingen en ik ben goed in, zeg maar, wel bullshitten en zo... Vooral mezelf bullshitten. Ik kan allemaal met legitieme argumenten komen die het rationaliseren. Maar in de basis is het natuurlijk slecht en hoor je het gewoon niet te doen. Dus
Het is maar goed dat ik niet voor mezelf zulke excuses kan bedenken. Want ik zou eigenlijk ook heel graag willen roken. Ik vind het zelf ook heel lekker. Maar ik weet gewoon dat het slecht is. Dus ik denk gewoon bij mezelf, waarom zou ik mezelf die verslaving aandoen? Maar ik zou het wel willen. En ik denk dat iedereen het wel zou willen in de westerse wereld. Eigenlijk. Ja. Of, nou ja, ook in de niet-westerse wereld trouwens. Maar ja, het is gewoon, het is toch een beetje je rustmomentje. Als je ergens op moet wachten, dan rook je, weet je wel. Tijd gaat sneller.
Als je ergens werkt, kun je ook vaker pauze houden.
Ja, en het is voor sociale gelegenheden beter. Het is in plaats van eten of drinken, ga je dan roken, weet je wel. Het is gewoon... Het maakt het ook gewoon gezelliger en zo. Maar oké, dit is echt een reclamepraatje voor roken. genoeg over roken gehad. Ja, over uitgaan. Ik merk ineens dat ik er helemaal klaar mee ben. Ik weet niet wat het is. Ik ben in Spanje heel vaak uitgegaan. En nu ineens ben ik helemaal... Eerst dacht ik van oké, ik heb het nooit gedaan, weet je wel. Eindelijk vrijheid en zo. En ik kon er ook wel van genieten. Maar nu denk ik sta ik weer in deze club met kankerharde muziek. Mijn oren doen gewoon pijn. Ik snap ook niet waarom die muziek zo kankerhard is. Het is gewoon echt... Nadat ik zeg maar, als ik thuis ben gekomen, hoor ik gewoon gepiep in mijn oren. Omdat mijn oren gewoon verkracht worden daar.
Ja.
En dan denk ik van, ik doe mezelf gewoon gehoorschade aan of zo.
Ja, 100%. Ik weet 100% dat mijn gehoor er best wel een stuk achteruit is gegaan na festivals. Vooral festivals die in gesloten dingen waren, zoals Awakenings en zo, de Westergasfabriek. Weet je, dat fokt gewoon je hele trilhaartjes in je slakhuis, fokt het gewoon helemaal op in je hoofd.
Ja.
Dus dat 100%. En ja, ik weet het niet. Ik had ook gemerkt, dat meisje waarmee ik naar het feestje ging, zij was 29 en zij begon vorig jaar met uitgaan.
Mm-hmm.
Dus ik merkte inderdaad dat zij in die periode was, weet je. Toen ik 1920 was, gewoon helemaal YOLO, helemaal, weet je. Dus, maar ja, die periode heb ik wel gehad. Maar het is wel een periode die je moet meemaken. En het leek me ook wel vet om het op een wat oudere leeftijd mee te maken. Want je hebt dan ook, je bent ook wat en verantwoordelijker en je hebt ook wat meer vrijheid. Dus ik merkte al dat zij in die fase zat. Maar bij mij duurde die fase een paar jaartjes en toen was ik er wel klaar mee.
Ja, precies. En ik vind het ook niet leuk om helemaal naar de Getver te gaan. Want het enige wat je daarna hebt is een dag lang koppijn. En misselijkheid.
Ja, met alcohol. Ja. Met alcohol wel. Ja, ik haat alcohol echt heel erg. Ik heb er nooit een gezellige tijd
mee. Maar wat je wel echt, alcohol is echt lekker als je het gewoon gematigd drinkt.
Ja, sowieso. Maar daarom, ik ben ook nooit helemaal naar de Getver gegaan met alcohol. Ik heb wel moeten kotsen van alcohol, dat ik zelf heb gedronken dat ik moet kotsen. Maar ook nooit dat ik knock-out ging of zo.
Ja.
Maar ik zou je wel echt aanraden om een festivaltje te pakken met een likkie M. of een kwart pilletje. Dat is wel echt een ervaring die ik minimaal één keer zou. Ja, maar voor jou is dat kut. Jij bent bekend. Dus ben je opeens helemaal aan het spacen, komen er allemaal fans naar je toe. Dat is echt een bad trip.
Ja.
Ja, echt niet.
Nou, ik ben niet zo goed in controle uit handen geven. Dus dan.
Ja, met MDMA is dat geen probleem. Want MDMA is dat. Ja, is het eigenlijk alleen maar een fijn gevoel? Je voelt gewoon heel geliefd de hele tijd. Je hebt liefde voor iedereen. Je wilt iedereen knuffelen en kussen en dit en dat. Maar met dingen, met psychedelics, zoals LSD of truffels, is dat wel heel belangrijk. Als je echt een control freak bent, niet kan loslaten, wat ik ook was, dan gaan die drugs je helemaal aanvechten. Maar MDMA en pilletjes niet. Iedereen die dat neemt, die wordt gewoon helemaal happy, tenzij je echt veel te veel neemt.
Oké, ik zie dat we alweer over het uur zijn. Ik ga hierbij afsluiten, ook omdat ik weg moet.
Ja.
Is goed, steun ons op ikgaleven.backme.org. En wij zien jullie snel weer.
We zien jullie snel, doei.
Doei, doei.